Ik wil graag het woord geven aan professor De Reuver. We hebben even nagedacht over de tijd. Hij zegt, ik heb 3 kwartier nodig. Hem kennend kan dat wel eens wat langer worden. Maar we stevenen zo'n beetje op 8:30 af.
Hij weet nog niet dat ik de laatste tijd veel korter ben gaan preken. Hij denkt dat ik nog net zo lang preek als toen ik in Tolen begon. Ja, toen was het echt een uurtje. Daar ben je nooit bij geweest, maar toen was het echt een uurtje. Maar vroeger preekten we allemaal wat langer. Is dat uw ervaring ook? Ja. Lieve mensen, u hebt het stellig wel eens meegemaakt dat er een dominee werd bevestigd in uw gemeente. En hoogstwaarschijnlijk herinnert u zich dat zijn bevestiger de hoop uitsprak dat de nieuwe predikant de ruimte werd gegund om naast alle andere taken te blijven studeren. Vooral met het oog op de prediking. Studeren op een preek? Daar heeft iemand ervoor geleerd. Zo'n jaar of 5, 6. Misschien nog langer. Wat zal hij dan nog studeren op een preek? Wat moet u dan doen op zijn studeerkamer? Nou, het woord studeerkamer zegt het al, dan moet hij studeren. Want hij schudt een preek niet uit zijn mouw, maar delft hem op uit de Bijbel. Dat kost tijd, aandacht, toewijding, kortom, studie. Hoezo? Nou, omdat de Bijbel een boek is met teksten uit een ver verleden. Met heel verschillende genres. Verhalen, geschiedenis, spreuken, liederen, brieven, profetieën, noem maar op. Om nu van zo'n oude tekst tot een actuele preek te komen, dat vergt studie, onderzoek, ambachtelijkheid, mag je wel zeggen. Een preek voorbereiden is een ambacht. Een door God geheiligd ambacht. Laat ik een paar dingen noemen. De tekst waarover die preekt staat niet in het Nederlands geschreven. Althans, oorspronkelijk niet. En die dominee wordt geacht om de tekst in de oorspronkelijke talen, Hebreeuws en Grieks, te lezen. Dat is het begin, om zo te zeggen. Ik sla nu even over dat daarvoor afgaat al het zoeken en vinden van een preektekst. Maar dit is punt 1. De woordjes spellen, 1 voor 1. De zinnen spellen, 1 voor 1. Dus gewoon vertaalwerk, technisch vertaalwerk. Punt 2. Dat vertalen moet ook tot verstaan leiden. Tot vertolking ook leiden. Met andere woorden, als je gezien hebt wat er staat, moet het ook tot verstaan komen en tot vertolking. We noemen dat eerste de exegese, dat weet u wel, de uitleg. En dat tweede heeft met hermeneutiek te maken. Dat betekent, welke boodschap behelzen nu die oude woorden voor de hoorders van heden? En tot deze vertolking kom je niet door exegese van de woorden en de tekst alleen, maar door de tekst te overwegen, overdenken in een meditatief herkauwen van de woorden. In het perspectief van wat God de gemeente hier en nu te zeggen heeft. Punt 3. Ten slotte moet die boodschap in de vorm van een preek worden gegoten, met een doorzichtige opbouw, als een samenhangend geheel, in een mengeling van verklaring en verkondiging, van vermaning en bemoediging. Wat ik met deze globale pennenstreken ter inleiding maar wil zeggen, is dat het thema van de prediking zich laat benaderen van diverse kanten. Dat hebt u nu wel door. Literair, de woordjes, exegetisch, de vertaling, hermeneutisch, wat versta ik daarin, retorisch, moet toch een verhaal zijn waar wel kop en staart aan zit. Pastoraal, vermanend, bemoedigend. En het behoort tot het ambtelijke vakwerk van elke predikant om zich in al deze aspecten te bekwamen. Levenslang. Je krijgt het nooit onder de knie. En het houdt je altijd op de knieën. En toch, lieve vrienden, het zijn niet deze aspecten waarvoor ik bij deze gelegenheid uw aandacht vraag. Het is me niet te doen om de ambachtelijke voorbereiding van de preek, maar om het levende gebeuren van de prediking zelf. Dat bedoel ik met de hartslag van de prediking. Dan gaat het niet over onze technieken, hoe geheiligd en hoe nuttig en nodig die ook zijn, maar het gaat om het gebeuren dat wij niet in de vingers hebben. Dat geheim heeft geen dominee, geen theoloog in de hand. Kijk, het handwerk kun je min of meer in de vingers krijgen. Maar dat het resultaat van al die voorbereiding ook gaat leven in een kloppend hart, daartoe is geen mens bij machten. Ik zeg wel eens, je kunt met een vol preekboekje onderaan de kansel staan. En die kansel opgaan, hoe lieflijk zijn de voeten. Maar dat garandeert niet dat de prediking ook een gebeuren zal zijn. Dat is aan God alleen. Vandaar dat we ook de Heilige Geest inroepen. Veni, Creator, Spiritus. Kom, Heilige Geest. Het is dus aan God voorbehouden en aan Hem alleen om van al dat voorwerk als een middel in zijn hand een heilzaam, heilrijk gebeuren te maken. Hij is het die aan ons handwerk, om zo te zeggen, de hartslag verleent. Ik kan het zelf niet tot leven wekken. Dat doet God alleen. En het is nu deze genadige en levenwekkende betekenis van de prediking waarover ik het met u zou willen hebben. Achtereenvolgens zal ik ingaan op drie aspecten die naar mijn besef de hartslag van de prediking uitmaken. De prediking is werkplaats van de Geest, de Heilige Geest. Dat is punt 1. Punt 2. Ze is tegenwoordigheid van Christus. Punt 3. Ze is de grond van het geloof. We beginnen met de prediking als werkplaats van de Heilige Geest. God is God. En ik ben mens. Hoe komen die twee ooit bij elkaar? Hoe komt een sterveling bij de onsterfelijke? Een zondaar bij de heilige? Wel, vrienden, hier geldt strikt eenrichtingsverkeer. Niet wij overbruggen de afstand, maar hij. Laag stijgt nooit omhoog, maar de hoge daalt neer. Wij bereiken niet hem, maar hij reikt tot ons. Hoe? Door zijn geest, die God is. En kenmerkend voor deze derde persoon van Gods wezen is dat hij gemeenschap sticht en onderhoudt. Dat doet hij tussen de Vader en de Zoon onderling. En dat doet hij tevens tussen God en mens. Opnieuw vragen we, hoe doet hij dat? En het antwoord is, dat doet hij door te spreken, te roepen, het woord te voeren. Een geestgeladen woord dus. Aanvankelijk deed de Heilige Geest dat onbemiddeld, rechtstreeks, zoals bij Abraham, die regelrecht door God uit Ur werd weggeroepen, of zoals bij de profeten, die zijn stem direct vernamen. Maar die profeten, met wie de Heilige Geest, om zo te zeggen, in onmiddellijke verbinding stond, werden vervolgens ingeschakeld om de woorden van God op een middelijke manier door te geven aan Israël. Door de bemiddeling van het profetische woord klonk de stem van de Heilige Geest kritisch, oordelend, troostend, bevrijdend. En toen, in de volheid des tijds, kwam de Zoon. Het woord bij uitnemendheid. Het woord in persoon. Veelvuldig en veelvormig had God tot de vaderen gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen sprak hij tot ons door de Zoon, aldus de inzet van de brief aan de Hebreeën. Het woord dat bij God was en zelf ook God was, werd vlees en heeft onder ons getabernakeld, zijn woning genomen. Johannes 1. Wonderdoend en predikend ging hij over de aarde, totdat hij al zijn woorden en zijn wonderen bezegelde in de daad van zijn dood en verrijzenis. En wat deed de verrezene op de eerste paasavond? Hij blies op zijn discipelen en zei, ontvang de Heilige Geest. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En kort voor zijn heengaan van de aarde bekrachtigde hij deze roep. Zo staat geschreven. En zo moest de Christus lijden en van de doden opstaan en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving van zonden onder alle volken. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte van de Vader op u. En zo geschiedde het. Het werd Pinksteren. En toen daalde de geest, die belofte van de Vader, toen daalde de geest in overstelpende mate neer. God legde contact. Hoog daalde tot laag. Maar laat het nu niemand ontgaan dat de Heilige Geest na die unieke, heilsfeitelijke manifestatie op de Pinksterdag van meet aan via de prediking van de apostelen het evangelie verkondigt. Dat begint met Pinksteren, met Petrus zelf al. De man is vol van de Heilige Geest. Maar hij zegt niet, ja lieve broeders, dit wonder is ons nu overkomen en nu hoop ik zo dat dat ook jullie ten deel mag vallen, bitter maar vurig om. Nee, hij prikt. En door deze woordverkondiging worden harten geraakt, gewond en geheeld. De Geest is aan het werk, in en onder het woord. En even later neemt Stefanus, vol van de Heilige Geest ook alweer, het woord en verkondigt hij de grote daden Gods. En na korte tijd is Paulus aan de beurt, dat uitverkoren vat, het instrument waarmee de Heilige Geest harten zal veroveren tot ver in Europa. Waaruit bestaat dat instrumentarium tijdens die veroveringstocht eigenlijk? Uit de prediking van het evangelie. Zo handelt de Heilige Geest, zodat het Bijbelboek Handelingen der Apostelen met evenveel recht zou kunnen heten Handelingen van de Heilige Geest. En die handelingen bestaan voornamelijk uit de prediking van het woord. In het Nieuwe Testament domineren twee woorden, begrippen, om dat gebeuren te benoemen, namelijk euangelizo en kerusso. Die eerste benaming is direct doorzichtig voor ons. In dat euangelizo hoort u wel iets van evangeliseren. Ja, dat betekent het ook. Euangelizo, dat is het evangelie brengen, de goede boodschap uitroepen. Het tweede woord, kerusso, dat is afgeleid van een zelfstandig naamwoord kerux. En kerux, ja, dat zou je eigenlijk voor je moeten zien, een kerux was een heraut. De keizer van Rome had zo'n kerux altijd in dienst en die stuurde die er dan op uit. En die moest naar een stadje gaan of naar een dorp of naar een streek. En die man die kwam aangereden op zijn paard en die zei, alzo spreekt de keizer. En dan kwam de boodschap van de keizer, dat is een kerux. En zo zijn dienaren van het woord een kerux, een ambassadeur, een zaakgelastigde. Zo'n heraut voert dus nooit een eigen stuk op, maar vertegenwoordigt zijn heer en meester, de koning of de keizer. Dienstbevelen en berichten geeft hij door. Zo geldt dat nou bij uitstek voor de evangeliedienaar, die het kerugma, de verkondiging, het bericht van zijn koning mag uitdragen. De dienaar gaat schuil achter de meester. Vorige week hebben wij een lieve oudere vriend begraven, dominee Van Gunst. En die placht, u kunt het lezen in laatst verschenen waarheidsvriend, over Jezus te spreken als de meester. De meester. Hij zei over zijn overleden broer, die jaar geleden overleden is, mijn broer is al bij de meester. En ik mag nu naar de meester. Ik mag hem volgen. Mooi is dat. Dus een dienaar gaat schuil achter het woord, de boodschap, de opdracht en de volmacht van zijn meester. Zijn gezag ligt dus nooit in hemzelf, maar in zijn zender. Daarom zegt hij niet, zo spreek ik. En nu had ik eens gedacht dat. Hij zegt, alzo zegt de Heere. Hij is heraut. Niks meer, maar ook niks minder. Zijn woorden zijn geladen met kracht uit de hoogte, waarmee in Lucas 24 niemand minder is bedoeld dan de Heilige Geest. Kracht uit de hoogte. Die kracht die ligt dus niet in de prediker zelf, maar komt van boven. Neem nou Paulus. Die Paulus, ik zei het al, die was een uitverkoren vat. Een uitverkoren vat. Zo stelde God hem aan Ananias voor. Deze is mij een uitverkoren vat. Uitverkoren. Dat is een hoge benoeming. Ja. Maar als Paulus zichzelf voorstelt, dus als God hem voorstelt, een uitverkoren vat. Als Paulus zichzelf voorstelt, dan zegt hij, een aardenvat, een lemen kruik. Wij zijn slechts aardenvaten, uiterst broos en breekbaar, van heel geringe waarde. Wij zouden in onze dagen spreken van een kartonnen doos. Een aardenvat. Maar in die kruik heeft God een schat gelegd. Wij dragen deze schat in aardenvaten. En die schat is van onbetaalbare waarde. Het evangelie van Christus. Of Christus in het evangelie gekleed. En nu is het juist door de broosheid van die kruik dat de overweldigende kracht van het evangelie tot zijn recht komt. 2 Korinthe 4. Breekbaar en daarom juist bruikbaar voor God. In de woordverkondiging is Gods geest aan het werk. Daar daalt hij zelf tot mensenharten neer en sticht die gemeenschap, verzoenend en vernieuwend. Luther tekent aan, dan schrijft de geest het woord dat ons verkondigd wordt innerlijk in het hart. Ik hoop dat u het herkent. Want die het horen krijgen van binnen een vlam, zodat hun hart zegt, ja, zo is het, het is waar. Waar komt het dus volgens Luther op aan? Hierop, aan Jezus voeten zitten en Gods woord te horen. Zo wordt de ziel, zegt hij, die aan het woord hangt, net zoals het woord zelf, rein, wijs, heilig. Het gaat net als met ijzer dat in het vuur komt, dat heb je wel eens gezien, hè? Dat ijzer dat wordt net zo rood als het vuur. Zo is het ook met een hart dat geraakt wordt door het woord. Daarom is er niets beter dan te hangen aan Gods woord, aldus Luther. In dit wonder van de geest gaat het woord voorop. Nogmaals Luther. Het woord moet voorop gaan, tevoren gesproken worden en daardoor werkt de Heilige Geest. Je moet dat niet omdraaien en denken dat de Heilige Geest zonder en voor het woord zijn werk verricht. Nee, met en door het woord komt de Geest. En, zegt hierbij, deze Geest kan nergens zo levendig en tegenwoordig worden aangetroffen als juist in zijn heilige letters. Daar werkt de geest. Calvin is van dezelfde gedachte. Wie het door mensenmond verkondigde woord als dood en vruchteloos bestempelt, oh, dat is de Bijbel maar, die maakt zich aan een dwaze en riskante theorie schuldig, zegt hij. Zeker, de krachtdadige werkzaamheid van de prediking is niet te danken aan het menselijke werktuig als zodanig, maar louter aan de Heilige Geest. Maar deze geest bedient zich om zijn kracht te ontvouwen, nu eenmaal van het gepredikte woord. Zo heeft dat woord zijn goddelijke aanbeveling bij zich en verlangt het eerbiedig gehoor. De geest heeft het woord als voertuig. De prediking is zijn werkplaats. Daar moet je dus zijn om zijn zegen te ontvangen. Men ontvangt, om met Kolbrugge te spreken, Gods geest niet, als men Gods woord, de prediking van zijn heil, veronachtzaamt en te lui is om zich daarin te oefenen en als men niet begeert om daarin onderwezen te worden. De Heilige Geest en de prediking gaan hand in hand. Aldus Coburger. Nu onze tweede overweging. Prediking als tegenwoordigheid van Christus. In de brief aan de Galaten doet Paulus, hoop ik dat dit goed afloopt, de dingen nog eventjes. Ja, dat is gelukt. In de brief aan de Galaten doet Paulus een frontale aanval op lieden die het evangelie van Gods genade vermengen met werken van de wet. Heilloos, vindt hij. En verstandeloos. Dwaas. Met de geest begonnen eindigen ze in prestatiedrang en werkgerechtigheid. Hoe is het toch mogelijk, roept Paulus. Want Jezus, en daar gaat het me om, want, zegt hij, Jezus Christus is jullie toch voor ogen geschilderd en op die manier als het ware in jullie bijzijn gekruisigd. Waar het me nu om gaat, is die toch wel heel opmerkelijke zinsnede dat in de prediking blijkbaar Christus tegenwoordig is. En wel als de gekruisigde. Wie en waar die Galaten precies waren, staat niet helemaal vast. Dat doet er voor ons doel ook helemaal niet toe. Hoe het ook zij, op een gegeven moment, zegt dat wel, een door God gegeven moment, was daar een heroud gearriveerd onder die Galatiërs met ongehoord nieuws, het goede nieuws, het evangelie. En de preek die klonk, ging over ene Jezus en die gekruisigd, de Messias. Maar het ging zo over hem, dat hij als het ware lijfelijk present was, als de gekruisigde. Kennelijk behoort dit tot de wezenlijke elementen van de prediking. Daarom twijfelde een man als Luther er niet aan dat het evangelie prediken ten diepste, ik citeer, niets anders is dan Christus nabijbrengen. Volgens mij had hij daar helemaal gelijk in. Dit is de hartslag van de prediking bij uitstek. Christus met woorden voor de ogen schilderen, zoals hij lag in de kribbe, kroop in de olijvenhof, terecht stond voor het Sanhedrin, te kijk stond op Gabbata en aan het kruishout hing op Golgotha en aan zijn discipelen verscheen met de littekenen in zijn handen, vrede zij u op de dag van zijn opstanding. Jezus die gekruisigd was. Wat betekent dit nu voor het gehalte van de prediking? Calvijn heeft goed aangevoeld wat dit betekent. Hij tekent aan dat de letterlijke en lijfelijke aanschouwing van Jezus' kruisdood op Golgotha geen sterkere indruk gemaakt kan hebben dan de prediking van de apostelen. Hij zegt het een beetje op zijn Calvijns uiteraard, maar wat hij hier zegt is, als je onder de preek van de gekruiste Christus zit, dan is dat even zoveel als dat je er lijfelijk bij tegenwoordig was geweest, bent geweest op Golgotha. Daarom, zegt Calvijn, moeten al degenen die echte evangelie-predikers willen zijn, niet alleen spreken en voordragen, maar in hart en geweten van de hoorders binnendringen, zodat die gevoelen dat Christus voor hen gekruisigd is en zijn bloed vergoten heeft. Zo behaagt het de Heilige Geest het heil van Christus toe te eigenen door middel van de prediking waarin de gekruiste Christus op ons netvlies wordt gebrand. Er is voor een dienaar des woords geen heerlijker werk dan dit uittekenen en schilderen van de gekruisigde. Paulus had zich niet voorgenomen iets, iemand anders dan Jezus Christus te verkondigen en die gekruisigd. En de reformatoren gingen in zijn spoor. Ze deden dat overigens bepaald niet als de eerste, maar in lijn met een rijke Augustijnse traditie die in Bernardus van Clairvaux een hoogtepunt vond. Die man die heeft in de 80 hooglied-preken geschreven en nagelaten. Wat denkt u van zijn 67ste hooglied-preek, waarin deze mysticus Bernardus verklaart dat het hart van de gekruiste Christus overloopt van ontferming. Ik citeer. Zij hebben zijn handen en voeten doorboord en zijn zijde met een lans doorstoken. Door deze wonden mag ik honing uit de rotssteen zuigen. Dit heet smaken en zien hoe zoet de Heere is. De spijker roept, de wonde roept dat God in Christus de wereld waarlijk met zichzelf verzoenend is. Open ligt het verborgene van Gods hart door de openingen van Jezus' lichaam. Open ligt het groot geheim van zijn zachtmoedigheid. Open liggen de ingewanden van zijn barmhartigheid, waarmee hij ons bezocht heeft als het stralende licht uit de hoogte. Staat zijn hart door deze wonden niet voor u open? Een grote erbarmen heeft namelijk niemand dan wie zijn leven prijs geeft voor verdoemden. Mijn verdienste is derhalve niets anders dan het erbarmen des Heren. 17 keer citeert Bernardus in zijn preken het gelaten woord, het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het is deze passie voor de gekruiste Christus, die ook in de prediking van de reformatoren doorgloeit. Als je Luther vraagt wat de prediking te bieden heeft, dan aarzelt hij geen moment. Hij zegt dat is het eenmaal aan het kruis volbrachte werk van Christus. En Calvijn doet niet voor hem onder. Dezelfde Christus die eenmaal hier beneden alles volbracht heeft wat tot onze zaligheid vereist is, is ons thans nabij in de prediking van het evangelie. Graag noemt Calvijn het evangelie het gewaad, de kledij van Christus. Op deze wijze is Christus in de prediking present. Evangelio vestitus, in het evangelie gekleed. Ik herinner me nog goed hoe diep het me jaren geleden raakte bij Calvijn te lezen dat in de prediking de poort van het paradijs voor ons buitenstaanders opengaat. En dat Christus ons in dit woord wordt geschonken en toebedeeld. Donné et administré, zegt hij. In het Frans, donné, weggegeven. Administré, uitgedeeld. En onvergetelijk is zijn beeldende uitspraak dat tegelijk met de stem van de prediker het heilige bloed van Christus op ons neerdrupt. Dat is even wat, hè? Zult u wel eens eerder gehoord hebben. Dat tegelijk met de stem van de prediker het bloed van Christus op ons neerdrupt. Verzoenend. Het is maar niet een koele constatering van de reformator. Maar hij heeft er een indringende pastorale bedoeling mee, die ons allemaal, jou, u, mij, aangaat. Direct. Namelijk deze. Ik citeer. Wij zouden Gods woord met veel groter eerbied bejegenen als wij eraan dachten dat het woord niet met inkt, maar met het bloed van Christus is geschreven. En veel opmerkzamer zouden wij de prediking van het evangelie aanhoren als wij daarbij in de geest dat heilige bloed zagen vloeien. Een zin om in het geheugen te prenten en aan het hart te drukken. vind ik. Christus bloed, nog één keer Calvijn, Christus bloed roept voor ons om vergeving en verlossing. En zijn verlangen om ons te zaligen vindt nog dagelijks zijn vervulling. Maar mogen wij wel tot Christus naderen, zo bevlekt als we zijn? Zeker wel, zeker wel. In de evangelieverkondiging geeft hij ons vrijgeleide, nodigend, wervend staat hij voor ons. Zijn stem reikt permissie uit. Het is het ambt van de middelaar, aldus Calvijn, om ons de hand te reiken. Daar is die middelaar voor. Hij reikt ons de hand. En wat ook maar bij Christus te vinden en te verkrijgen is, dat mogen wij ons toe-eigenen door het geloof in de beloften van het evangelie. En dit evangelie van de gekruiste mag dan voor de Griek een dwaasheid zijn, ook voor die wereldwijze Griek in ons. En het mag voor de Jood, ook voor de zelfredzame Jood in ons eigen hart, een ergernis en een aanstoot zijn. Voor ieder die gelooft, zal ik het zo zeggen, voor ieder die met zijn eigen wijsheid en zijn eigen vroomheid schipbreuk leidt, is de kracht van God tot zaligheid. Gaandeweg zijn we inmiddels bij onze derde overweging aangeland. Prediking als de grond van het geloof. Hoe komt een mens die van huis uit sinds Adam met God gebroken heeft aan geloof? De oerzonde bestond uit ongeloof. Ongeloof dat een duivels vraagteken stelt achter de woorden die God heeft gesproken. Ongeloof is nee tegen God. En dat nee wordt nooit meer ja, tenzij God er zelf wat aan doet. Er wat aan doet, wat er alles aan doet. En dat doet hij. Hij zei en zegt tegen die nee-zegger ook nee. Nee, ik leg me er niet bij neer. Ik doe het ja van mijn liefde en trouw niet teniet. Ik kan mijzelf niet verloochenen. Ik overwin jouw trouweloze, tuchteloze nee door het ja van mijn erbarmen. Hoe doet God dat dan? Door het woord van de geest dat volgens Paulus in de prediking tot ons komt, wil de Heere een zondaars hart veroveren. Door het woord van de geest. Het geloof, hebben we het gelezen, is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? De prediking in de kerk, maar ook in de opvoeding thuis en op school, is dus om zo te zeggen de geboortegrond en de voedingsbodem van het geloof. Ze wil aanvaard, omhelst, geloofd zijn. Gods woorden dingen naar onze hand. Ze werven om geloof en ze wekken dat geloof ook. God geeft wat hij vraagt. De bevoegdheid en de vrijmoedigheid om te geloven ontlenen we niet aan eigen keuze en kunde, maar aan de adressering van de prediking. Kenmerkend voor de prediking is namelijk dat ze een duidelijk adres heeft. Ze is aan mij gericht. Ze is voor u, voor jou, voor mij, voor ieder die maar oren heeft om te horen. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten. Het is een betrouwbaar, dus een geloofwaardig woord, alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Met die aanduiding zondaar is mijn naam gemoeid. Is mijn naam genoemd. Daarmee ben ik in één woord geprezen. En als ik daar te goed voor ben, dan is er in het evangelie niets voor mij bij. Maar wie zich aangesproken weet, die is toch zo goed af. Want die krijgt een goed bericht. Een boodschap die zo wonderlijk is, dat je die niet zou geloven als niet God zelf de afzender was en niet jijzelf de adresseerde. En het is nu precies deze connectie, die verbinding van afzender en adres, die de grond uitmaakt van het geloof. Een evangelieprediker komt dus met een brief, een boodschap. Hij is een brievenbesteller, een bezorger. En toen Paulus in de synagoge van Antiochië kwam, liet hij er geen twijfel over bestaan aan wie die brief gericht was. Hij zegt, tot u, en dan kijkt hij zijn mensen aan in die synagoge, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Door wie gezonden? Door God. Aan wie? Aan u. Misverstand uitgesloten. Hij hield dus geen verhaal in het luchtledige. Geen betoog stak hij af. In het algemeen. Maar hij betuigde Gods boodschap in betoon van geest en kracht. Daarom ging dat gepaard met een klemmende uitnodiging om die boodschap in geloof te beamen en te omarmen. Hij zegt, het moet u bekend zijn, mannen, broeders, dat door deze Christus u vergeving van zonden verkondigd wordt. Door hem wordt ieder die gelooft rechtvaardig voor God. Een preek is dus, zoals iemand die schreef, geen strooibiljet neergeworpen uit een vliegtuig, dwarrelend in de wind in de hoop dat het ergens door een voorbijganger wordt opgeraapt. Het is zelfs geen bericht dat door de brievenbezorger in de brievenbus wordt gedeponeerd. Nee. Het is een boodschap, een brief die persoonlijk wordt overhandigd. De predikant is de brievenbesteller die aanbelt, wacht tot de deur opengaat, de brief vervolgens openvouwt, voorleest en vraagt, wat is hierop uw antwoord? Worstelen om zielen. Ik wil maar zeggen, de prediking zoekt en roept ons allerpersoonlijkst op. Ze behelst immers een boodschap van hart tot hart. Ik bedoel, van Gods hart tot het onze. En ze zoekt en vindt ons daar waar we zijn en zoals we zijn. In je vreugde en in je verdriet. In je zelfverzekerdheid en in je schuldbesef. In je vermeende kracht en in je moedeloosheid. In de uren van welbevinden en in de uren van verwarring. Daar doet Christus zijn intrede. In het evangelie gekleed. En roept ons toe en reikt ons aan wat we nodig hebben. Ontdekking. Vermaning. Vergeving. Vrijspraak. En God lof. Ook geloof. Ja, dat roept hij binnen. Zodat we niet langer zeggen, ja maar, of ja misschien, maar ja en amen. Ook dat is het geheim van het gepreekte woord. Het komt tot ons als een belofte uit Gods hart, onvoorwaardelijk en onverdiend. God komt met zijn eigen kostbare als kosteloze genade aan de poort van het hart. En hij zegt zijn genade toe voor een ieder die gelooft. En op dat geloofsantwoord wacht hij. Maar dan niet zo dat hij dat van ons laat afhangen. Maar zo dat hij het zelf oproept, meebrengt en teweeg brengt. Zodat ik niet geloof omdat ik het kan, maar omdat ik niet anders meer kan. Zoals die vader in Markus 9. Midden in zijn hulpbehoevende ongelovigheid gelooft hij nochtans. In die vreemde paradox. Ik geloof, heren, want u bent te vertrouwen. Ik geloof, heren, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Het geheim van het geloof ligt buiten ons. In hem die het woord voert en dit tot in ons hart vervoert. Overtuigend, inwinnend. Het woord wordt mij te sterk. Sterker dan mijn weerstand. Mijn twijfel, mijn aarzeling, mijn onwaardigheid. Sterker dan mijn schuld en mijn strafwaardigheid. Sterker dan al mijn stemmingen en remmingen is zijn stem. Doden zullen horen de stem van God en ze zullen leven. Ja, de prediking is geladen met de stem van hem die onze dood gestorven is en ons het leven heeft verworven. Ik wil maar zeggen, geladen met opstandingskracht. En die wordt in die prediking manifest. Verstaat u? Als Christus roept, vrees niet, geloof alleen. Dan is het niet nog de vraag of ik het wel kan en mag en zal geloven, maar dan wordt daar de vrees uitgebannen en het geloof binnengedragen. En als hij roept, vrees niet, heb goede moed, dan is dat niet een commando om onszelf een dosis moed in te blazen, maar dan betekent dat niets minder dan dit. Hier, moedeloos mensenkind, hier heb je moed. Ik geef het je. En ik ben het voor je. Wat is nu de kern van al de geschenken die hij in de verkondiging schept en wegschenkt? De vergeving van de zonde. De rechtvaardiging door het geloof. Eenmaal, andermaal en levenslang sta ik als tollenaar voor zijn aangezicht. Op de keper beschouwd is iedere kerkgang een gang naar de gerichtsplaats. Elke kerkbank is een beklaagdenbank. Niemand blijft buitenschot. Er wordt gevonnist. Maar de voorspraak is in de zaal. Hij pleit, krachtens het offer dat hij eens voor goed gebracht heeft. En de uitspraak luidt: vrijspraak. Begrijpt u? Dat prediking daarom bediening der verzoening kan heten. Bediening der verzoening. Hij rekent zijn gerechtigheid mij toe. Ik hoor het uit zijn mond. Zondaar. En toch rechtvaardig. Tollenaar. En toch puntgaaf. Ja, de fariseer staat er ook. Wat meer vooraan. En zelfbewust. Hij heeft het een en ander te etaleren. Hij heeft veel te bieden. Maar krijgen doet hij niks. Want op deze plek van genade alleen vindt hij niets van zijn gading. En onverrichte zaken gaat hij naar huis. En die tollenaar? Ja, die had helemaal niks te presenteren. Nou, zegt u, is een zondebesef, toch? Dacht u dat? Nee. U dacht toch niet dat hij daar prat op ging en dat hij het als een betaalmiddel aanbood? Ook dat had hij dus niet te bieden. Niks in voorraad. Niks achter de hand. Geen prestatie. Geen pretentie. Hij had niks. Alleen die schreeuw om wie hij was. Zondaar. Punt uit. Nee, toch niet. Nog wat. En die schreeuw om genade. Wees mij zondaar verzoend. En kijk, daar gaat hij. Een pak van zijn hart. Zijn zondepak. Verzoend. Gerechtvaardigd ging die naar huis. Zulke grote dingen worden door de dwaasheid van de prediking uitgericht. Overal daar waar Christus, de gekruiste om onze zonde, de opgestaan op onze rechtvaardiging, zijn intrede doet en wij hem geloofwaardig bevinden. Dus ons ja en amen waard. Lieve mensen, dat is hij duizendvoudig waard. En wij zijn er zo goed mee. De weldaad van de vergeving der zonde, aldus Calvijn, wordt ons door de dienst van de prediking uitgedeeld. Laat daarom ieder van ons bedenken dat het zijn plicht is die vergeving nergens anders te zoeken dan daar waar de Heere haar geplaatst heeft, in de prediking. Hoe vaak bidt u het onze Vader? Wellicht 1, 2 keer per dag of nog meer. Dan bidt u ook dagelijks om vergeving van uw schulden. En bidden is toch vragen. Wie bidt die verlangt toch verhoring? Waar denkt u die verhoring anders te verkrijgen dan in het geschreven en verkondigde woord? Het woord der verzoening is in ons gelegd, zegt Paulus. En dat mogen al Gods dienaren hem in bescheidenheid, maar toch in vrijmoedigheid nazeggen. Is in ons gelegd. En hem vertegenwoordigend, alsof God door ons bad, bidden wij u. Laat u met God verzoenen. Wie dan ook de zondagse kerkgang versmaadt, onttrekt zich aan dit gebeuren. Aan deze hartslag. Daar onder het woord, schrijft Calvijn, wordt Gods eigen uitspraak vernomen, afgekondigd in de hoge vierschaar. Nooit wordt dit woord tot ons gebracht, of God opent met moederlijke deernis zijn schoot voor ons. Ja, of dit nog niet genoeg was. Buigt God zich in de prediking laag tot ons neer, om ons te koesteren, even zorgvuldig als een klok hen dat haar kuikens doet. Mooi, hè? Calvijn durft een verregaande vergelijking aan. Hoor maar. Geheel op dezelfde manier als God als een volheid in Jezus heeft gesteld, opdat wij door hem daaraan deel zouden krijgen, heeft God zijn woord verordend als instrument waardoor Jezus Christus met al zijn gaven ons wordt uitgereikt. Wie deze ordening veracht, die speelt met zijn leven. Op Christus' versmading staat de doodstraf. Op gratieverlening valt niet te rekenen, tenzij men om op zijn schreden terugkeert en alsnog Christus onder de vleugels kruipt. Geen sterveling gaat verloren omdat hij gezondigd heeft. Het bloed van Christus, dat in de prediking drupt, reinigt immers van alle zonde. Maar wie dit bloed onrein acht, gaat verloren en is even dwaas, begaat een even grote absurditeit als een woestijnreiziger die de enige bron verstopt waaraan hij zijn stervensdorst kan lessen. De prediking is de proclamatie van die God die ons bezweert, dat hij geen zondaar voor die ongerijmdheid over heeft. Want hij heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld en aangeboden in de prediking om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Ik eindig met een passage, korte passage uit een preek van Kolbrugge. Dit is de stem van het evangelie voor u, arme en beladen zondaar. Het is voor u, voor mij, voor allen die het om verlossing en verzoening gaat. En daarom, wanneer u ingefluisterd wordt, wat zou jij zalig zijn? Jij, een erfgenaam der heerlijkheid, jij hebt toch niets dan zonde? Antwoord dan getroost, je liegt, jij krachteloos hart, jij aanklagend geweten en jij ellendige duivel. Christus is mijn zonde en ik ben zijn gerechtigheid. Ik heb geen zonde meer. Het lam droeg ze weg. Lieve mensen, laat niemand denken dat dit grootspraak is. Het is de taal van een armlastig hart dat zijn ankergrond vond in de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Ja, zegt God in Christus. En hij zegt het zo geestkrachtig dat ons hart niets anders zegt dan amen. Ik dank u. Dan wil ik niet zeggen dat je beter de hele psalm had kunnen zingen. Dat is een beetje lang. Maar een paar zou me best welkom geweest zijn. Maar goed, ik zal proberen ook nog iets te zeggen over die vragen die ik niet gezien heb. Het was een heerlijke en rijke verkondiging. Hé, dat is toch eigenlijk wel aardig. Ik ben helemaal niet gekomen om te preken, maar ja, met zo'n onderwerp als dit, trouwens ook wel met anderen, gaat het eigenlijk als vanzelf, gaat zo'n toespraak over in iets van prediking en verkondiging. Ja, zo voel ik dat ook wel aan jou. Soli Deo Gloria staat er. De dienaar van het evangelie wordt in het bevestigingsformulier opgeroepen het woord toe te passen in de gemeente. Betekent dat ook separerend preken? We horen het verwijt wel eens dat te veel wordt uitgegaan van een gelovende gemeente. Komt onderscheidende prediking dan niet in mindering van de verkondiging? Ja, kijk, waar het woord van de gekruiste in als een volheid wordt verkondigd, is die prediking per definitie separerend. Separerend wil zeggen onderscheid maken tussen. En het grote onderscheid, de grote beslissing, valt bij geloof of ongeloof. En er wordt helemaal niet verondersteld, althans bij mij niet verondersteld, dat al die mensen gelovigen zijn, maar dat het kinderen van Adam zijn. Die dezelfde genade nodig hebben als degenen die al tot geloof gekomen zijn. Dat geldt voor iedereen. In de pauze zei iemand tegen me, ik heb dominee Kivitis horen zeggen, naar aanleiding van de tollenaar in de tempel, die gezegd had, o God, wees mij zondaar genadig. Wat zou die tollenaar de volgende keer in de tempel gezegd hebben? Antwoord, hetzelfde. Hetzelfde. Dus wij komen dat stadium nooit te boven. Luther sprak van tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardige. Dat eerste is even waar als het laatste. Beide waar. Je blijft zondaar. En er is ook een vraag bij, heb ik daarnet gelezen, die sluit hierbij aan. Laat ik hem even opzoeken voor alle zekerheid dat u zich niet tekort gedaan voelt. Ik merk dat u uitgaat van een kerk vol heilbegerige en schuldbewuste zondaren. Hoe kun je als prediker daarmee omgaan als dat niet per se het geval is? Lieve mensen, ik ga echt niet uit. Als ik die indruk gewekt heb, is dat toch... Ja, dan heeft dat misschien toch aan mijn vertolking gelegen. Maar mijn bedoeling was in ieder geval niet dusdanig. Ik ga niet uit van een heilbegerige gemeente. En een schuldbewuste gemeente. Ik ga ervan uit dat die mensen daar zitten zoals ze zijn. En dat ze in de kerk gekomen zijn met alleen maar gebrek. Of ze zich dat bewust zijn of niet. Maar waar het in de prediking om gaat, is dat je dat schuldbewustzijn niet veronderstelt, maar dat dat de vrucht is van de prediking. Dat de prediking dusdanig is als het woord van Gods geboden, het woord van de wet, het woord van Gods oordeel, dat in de gekruiste Christus tot zijn dieptepunt gekomen is, in alle klaarheid, scherpte, maar ook in alle ruimte wordt verkondigd, dan worden mensen daaronder verbrijzeld. Of niet. Maar dat ligt niet aan de prediking. Dat ligt aan iemand die zich verzet. Met hand en tand weerstand biedt aan het evangelie van oordeel en vrijspraak. Maar wat de prediking bedoelt is niets anders dan ons stempelen tot wie wij in Adam zijn en wie we in de tweede Adam mogen worden of zijn. Dus die grote scheiding valt in elke prediking. In de prediking zal het duidelijk worden wat het betekent om buiten of in Christus te zijn. En wie buiten Christus is, die hoeft niet te wanhopen, want daar gaat, om met Calvijn te spreken, voor buitenstaanders, of ze zich dat bewust zijn of niet, maar dat wordt ze aangezegd, dat er buiten Christus geen leven is, dat je buiten Christus inderdaad een buitenstaander wat het heil betreft bent, gaat voor zulke buitenstaanders de deur van het paradijs open. En voor hen vloeit, drupt het bloed van Christus met de stem van de prediker op de hoorders. Dus geen veronderstelling, maar als vrucht van de prediking. Hoe kan uw referaat, dat is de tweede vraag die hier door dezelfde vraagsteller is gesteld, hoe kan uw referaat vertaald, tussen aanhalingstekens, vertaald worden naar onze tijd met enige druk op de prediker, prediking, om leuk te preken en entertainment te geven? Ja, hoe kan uw referaat vertaald worden? Dat kan ik niet zo direct, heb ik niet zo direct paraat hoe ik dat nou zo vertalen moeten. Ik kan alleen maar zeggen dat een preek leuk moet zijn. Dat vind ik, dat staat zo ver bij me vandaan. Preek is wel het tegendeel van entertainment. Hij mag wel spannend zijn. Maar dan spannend omdat we staan in dat spanningsveld van de ontmoeting met God. God is daar tegenwoordig in zijn heiligheid en in zijn erbarmen. God is daar tegenwoordig in zijn grootheid, maar ook in zijn nederdaling tot ons. Dat gebeurt er in de prediking en dat maakt het spannend. Maar ik begrijp het al een beetje. Dat heeft ook te maken met het feit, en dat is door de voorzitter al aangehaald in zijn inleidend woord, dat de prediking van het woord wat verdrongen dreigt te worden door de beeldcultuur waarin we leven, hè. Wij zijn kijkers geworden in plaats van hoorders. We willen de dingen zien. En horen, dat is een deemoedig gebeuren. Terecht is opgemerkt, horen heeft met gehoorzamen te maken. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is een heel ootmoedig werk, waarin ik de dingen uit handen geef. Het is niet een, horen is eigenlijk niet een activiteit. Of misschien moet je zeggen, het is een activiteit die in grote passiviteit geschiet. Ik laat het woord over mij heen komen. En ik ben zoals God over mij oordeelt. En ik krijg uit zijn handen ontvangen dat wat ik niet verdiend heb, waar ik het niet naar gemaakt heb. Daarover komt me het wonder dat die grote God tot zo'n gering, nietig mensenkind afdaalt. In Christus Jezus, die ons vlees en bloed heeft aangenomen en ons in alle dingen gelijk is geworden. Zo nabij, vlees van mijn vlees, bloed van mijn bloed, angst van mijn angst, Gethsemane, verlatenheid van onze verlatenheid, Golgotha, dood van onze dood, het oordeel gedragen dat voor mij bestemd was. Deze dingen zijn aan de orde in de prediking. En over beeld gesproken, ja, het enige beeld dat ons, laat ik maar zeggen, gerecommandeerd is door de Heere, dat is het beeld van de gekruiste Christus. Paulus was iemand die schilderde met woorden blijkbaar. Is Christus u niet voor ogen geschilderd als de gekruisigde? Ik heb daar zo even het een en ander over gezegd, omdat ik denk dat dat nou bij uitnemendheid de hartenklop van de prediking uitmaakt. Om Christus in al zijn glorie, maar misschien moet ik zeggen vooral in al zijn erbarmelijkheid. De diepgang van zijn kruisdood voor ogen te schilderen als degene die Gods toorn voor ons gedragen heeft, die voor ons de allerminste werd. En dat wordt ons voor ogen geschilderd. Ja, kan dat concurreren met alle beeldcultuur om ons heen? Nee, het is van andere orde. Kijk, voor, met eerbied gesproken, de beeldcultuur van het evangelie moeten je ogen open gaan. En die ogen gaan open daar waar je onder dat woord verkeert. Daar moet je toch zijn. Met je ongeloof, met je twijfels, met je verzet. Ook als je verslingerd bent aan beelden, daar toch maar zijn. Waar God het woord voert, veelbelovend. 2 of 3 in mijn naam. En ik ben erbij, zegt hij. Dat is zijn belofte. En daar moeten we zijn. Dat is het enige antwoord dat ik erop zou kunnen geven. Diener van de evangelie wordt maar zo. Ja, maar dit heb ik toch gelezen. Oh, maar dat is iemand die zegt ongeveer. Wacht even. Deze moet hier liggen, die heb ik nou gehad. Anders kom ik in. Ja. Oh ja, die heb ik gehad over dat separeren. Hè. Hoe kan de gemeente bewust worden dat in de prediking de Heilige Geest het woord neemt en zo meer verwachting van de preek krijgen en de kracht ook van de Geest ervaren? Hoe wordt de gemeente dat bewust? Het is natuurlijk een geheim, hè. Ik kan dat hoe niet uitleggen. Hè. Hoe God de wereld schiep uit niets, ik kan het u niet uitleggen. En hoe God een gesloten hart openbreekt, ik kan het u niet uitleggen. De geest waait waarheen hij wil. Je ziet hem niet. Maar je hoort zijn geluid. De geest is onzichtbaar, maar niet onhoorbaar. Dus daar waar het woord wordt gehoord, laat de Heilige Geest zijn stem horen, schildert hij ons Christus voor ogen. En daar gaan ogen open. En daar zal een mens bewust zich bewust worden dat de Heilige Geest aan het werk is. Hoewel, misschien nog niet zo direct dat de Heilige Geest aan het werk is, maar wel dat God in zijn leven komt en dat de Heer Jezus Christus hem nabij komt. Want de Geest is het namelijk helemaal niet te doen om zichzelf, hè. De Geest loopt, heb ik vroeger eens een predikant horen zeggen, jaren geleden in mijn studententijd, kun je nagaan hoe lang dat geleden is. De Geest, moet je rekenen, zei hij tegen ons op een studentenconferentie, de Geest is als iemand die met een heel grote bos bloemen de zaal inkomt. Je ziet die iemand helemaal niet, want het gaat helemaal niet om die iemand, het gaat om die bloemen. En hij zei, het lijkt misschien een beetje een profaan beeld, maar het is wel iets onvergetelijks. Hij zei, zo is nu de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die de blik op Christus richt. Hij gaat schuil achter Jezus. Die wil hij presenteren, etaleren. De Geest etaleert zichzelf niet. Hij etaleert Christus. En vanuit hem is hij rijk, goedgeefs, royaal, met gaven en met vruchten. Ook dat. En ik zeg niet dat we dan niet ervaren dat de Geest aan het werk is. Maar de eerste opzet van de Heilige Geest is dat Christus verheerlijkt wordt. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt Jezus zelf. En die zal mij verheerlijken. Dus ja, als een mens zich bewust wil worden dat de Geest aan het werk is, dan moet hij onder het woord zijn. En dan krijgt hij ook inderdaad meer verwachting van de preek. In het gebed, o Heilige Geest, kom, blijf niet weg. Als u wegblijft, dan hadden we niets te zeggen. Maar als u komt, dan brengt u alles mee. Dominee, u hebt vanavond best wel de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de hoorder. Wij zijn, tussen haakjes, per ongeluk, dus het was geen opzet hoor, een keer in de kerk geweest waar de predikant preekte dat je ook in de natuur God kon ontmoeten. Nou ja, daar zei die man natuurlijk niks verkeerds mee, want je kunt God ook in de natuur ontmoeten. Maar de ellende is dat zulke prekers, waar ik dan ook wel eens per ongeluk bij geweest ben, niet zeggen dat je ook in de natuur moet zijn, maar dat je per definitie in de natuur moet zijn. Daar ontmoet je God. In de stilte, in de natuur, in de lente en in de herfst enzovoort. Er zit natuurlijk best een kern van waarheid in. Wij kennen God op twee manieren. Nederlandse geloofsleider. Natuur. Ja. En schriftuur. Maar de natuur zegt je hoogstens dat er een God is. Maar wat hij te bieden heeft aan heil en wie hij is in Christus, dat zegt de natuur natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dan moet je ergens anders zijn. Dan moet je onder het woord verkeren. Dus, er ligt dus wel degelijk een zeer grote verantwoordelijkheid bij de prediker om het woord der verzoening te prediken, maar ook te waarschuwen tegen afwijzing, dat is waar, lijkt het er niet op dat het laatste wat minder aandacht krijgt? Ja, gelukkig wel wat minder, toch? Dan moet je je voorstellen dat er in de prediking evenveel en even ernstig en even welgemeend gewaarschuwd werd als genodigd en vertroost. Nee, hier moet je geen evenwicht in zoeken. De vermaning staat tegen het relief van de verkondiging en de nodiging. En de vermaning is, om zo te zeggen, de keerzijde. Maar je moet je niet concentreren op de keerzijde. Daar wordt een mens zo ellendig en zo moe van. Dan gaan we niet voor naar de kerk. Maar ik vind wel dat die vermaning niet moet ontbreken. Zo zou ik het liever zeggen. Maar niet een soort balans tussen het een en het ander. Ik heb u twee wegen voorgesteld. Hel en hemel. En zo heb ik me vrijgemaakt, hoor je soms wel eens iemand beweren. Nou, hou nou toch op. Wij zijn toch niet gezonden. Ik heb van niemand anders willen weten dan van Christus en die gekruisigd. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. Kies dan het leven. Alsof het om het even is. Dus zoek nou niet naar een evenwicht tussen het een en het ander. Dat deugt niet. Dat vind je bij de apostel Paulus niet. Dat vind je niet bij Johannes. Het zijn mensen die lopen over van ene hartstocht. Dat is die gedrevenheid om Christus vrij te geven. Want daar ligt bevrijding in. Daar ligt vergeving. Daar ligt leven. Daar ligt vrede. Dus daar gaat het om. Dat dat gepaard gaat, omrankt is van de vermaning wie dit bloed onrein acht. En wie op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Dan is er geen ontvlieden. Maar dat zeggen wij alleen om de drang naar Christus des te sterker te laten zijn. Dat bedoel ik. Ik hoop dat u dat met me eens bent en dat u begrijpt wat ik bedoel, dat ik duidelijk genoeg ben. Als het niet zo is, moet u dat zeggen nu. Of een ander keertje. Maar goed. Volgens mij is er een tendens. Oh ja, maar heb ik er een beetje al iets over gezegd? Ik zal even voorlezen. Volgens mij is er een tendens zichtbaar in onze gemeente die wegbeweegt van de prediking naar het vullen van de week met activiteiten. Oh, wacht, nee, dat gaat niet over dat beeld. Moeten dit waarderen. Ja, dat herken ik wel, ja. Wij zijn drukdoenerige baasjes geworden natuurlijk, en bazinnetjes allemaal. We zijn wel heel druk, dus daardoor kan inderdaad de prediking in het gedrang komen. Maar goed, die drukte die valt meestal in de week. Zondag zijn we daar minder druk, toch? Maar die drukte van de week, die kan natuurlijk ook een rol spelen in de zondagse eredienst, hè, voor de hoorder bedoel ik. Hè, dat je nog zo aan je zaakjes zit te denken en zo. Dat je aandacht zo verstrooid raakt. Dat het moeilijker wordt om je te concentreren op de boodschap die wordt gebracht. Toch is mijn ervaring dat, hoe druk je ook bent in de week, als er werkelijk gepreekt wordt, een goede uitleg en een krachtige verkondiging, een beetje in de trant van wat ik geprobeerd heb te zeggen vanavond, dat dan al die weerstanden wel overwonnen worden. Hè. De Heere is bij machten om daar doorheen te breken. En ach, de Heer is er ook wel berekend op al die minnetjes aan onze kant. Hè. De Heer weet daar wel raad mee. Moet er ook niet al te dramatisch over doen. Het kan best zijn dat je een heel drukke baan hebt en dat je helemaal opslokt en dat je zondagsmorgen denkt, oh, hoe moet ik me toch concentreren? Dat je dan maar eenvoudig zegt, Heere, u weet hoe ik ben, hoe ik gesteld ben. Dat ik zo ongeschikt ben. Maar weet je, een mens die ongeschikt is voor hem, die vindt wel geschiktheid bij hem. Als wij niet geschikt zijn voor hem, is hij geschikt voor ons. Ik bedoel, je kunt het zo gek niet verzinnen. Of je kunt bij de Heere terecht. Hij weet wel raad. Ja. Dus laten we maar veel verwachten van deze God. Ja. Laatste vraag. Of misschien op één. Heb ik die al gehad? Van harte u alleen loven wij. Hoe is de verhouding met de heiliging? Maar u komt ongetwijfeld nog een keer terug. Ja, dat is natuurlijk wel. Het is heel hartelijk bedoeld hoor. Maar ik weet helemaal niet of dat gebeurt. U ook niet, hè? En wij weten niets ongetwijfeld, behalve dat God ongetwijfeld betrouwbaar is in zijn belofte. Dat weten we ongetwijfeld, zeker. En de verhouding met de heiliging. Nou ja, nee, ik ga niet zeggen, daar kom ik nog een keer voor terug. Maar laat ik er nu ietsje over zeggen. Ben ik ook inderdaad niet zo aan toegekomen aan de heiliging. Tenminste, als u bedoelt het concretiseren van die heiliging, hè, wat het nou allemaal betekent in het dagelijks leven, zo heb ik nauwelijks iets over gezegd. Maar ik ben er wel van overtuigd, lieve vrienden, dat waar de prediking van dit evangelie, hè, de kracht van de Heilige Geest, ons leven raakt, omzet, ombuigt, waar hij binnenkomt in ons leven, dat dat implicaties heeft, dat dat gevolgen heeft voor ons dagelijks leven. Dat trekt mij in zijn spoor, zodat ik zijn geboden lief ga krijgen. Die wet die mij veroordeelt als een schuldig en veroordelenswaardig mensenkind. Diezelfde wet die Christus in zijn hart droeg, die aan alle eisen van de wet voldaan heeft en alle vloeken van de wet gedragen heeft. Diezelfde Christus die mij rechtvaardigt en vrij spreekt van zonde, die maakt het ook zo dat ik een hekel krijg aan dat waar Jezus voor gestorven is. Of niet? Dat kan toch niet anders? Ik heb eens een verhaal gelezen van een Chinese predikant. Die zat in de trein, jaren geleden. En die coupé waren ze bezig. Misschien heb je het verhaal al eens gehoord. Maar het is zo mooi. Dan zal ik het u nog een keer vertellen. Die mensen die zaten in die coupé, hartstochtelijk waren ze bezig met een verboden kansspel. Een verboden kansspel. En op een gegeven moment zeggen ze tegen hem: wil jij ook niet meedoen, joh? Nee, zegt hij, nee. Na een poosje nog weer eens: doe toch ook mee? Nee, zegt hij. Maar waarom dan niet? En toen zei hij: ik heb geen handen. Deze met de handen, een soort kaartspel of zo. Ik weet niet precies wat het was, maar deze met de handen. Hij zei: ik heb geen handen. Zei ze, en die twee daar aan je lijf. Hij zei: oh deze. En die zijn niet van mij. Niet van jou. Nee, zei hij, die zijn van Jezus Christus. Dat is heiliging in de praktijk. Dus ik kan dus met mijn handen niet doen wat ik wil. Ook niet met mijn ogen. En met mijn voeten. En met mijn hersens. Met mijn lijf en met mijn geest, maar wat hij wil. In de Heere bedankt voor deze zeer bemoedigende woorden. Het was alsof de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 in zijn geheel nog eens dik werden onderstreept. Geen zonder behoeft te wanhopen, bij de Heere is alles voor tijd en eeuwigheid. Ja, daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Zo is het. Ik dank u wel. Laten we samen bidden en danken. Lieve Heren, we danken u hartelijk dat u ons uw woord gegeven hebt, dat u er het zwijgen niet toe deed, maar dat u ons in uw spreken hebt opgezocht en opgeraapt als gevallen mensen, en dat u ons wil dragen in uw erbarmen. Dat erbarmen dat vlees en bloed geworden is in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die is gezeten aan de rechterhand van uw heerlijkheid. Die ook voor ons bidt. Heere, wij bidden u, zegen de wekelijkse prediking. Zowel door en voor de predikanten als voor de gemeente. Laat jong en oud uw stem mogen vernemen. Duizend stemmen omringen ons en ze dingen naar onze hand. Maar die ene stem van u, o goede herder, mogen we tot uw kudde behoren. En we bidden u met de dichter zoals we net gezongen hebben. Heere, ik ben de uwe, behoud mij. Dat is wat we overhouden. Eén gebed uit de diepte, maar ook de lofzegging op uw naam. Genade God, zegen wat we vanavond met elkaar hebben overdacht en besproken. Wilt u ons begeleiden als we huiswaarts gaan, en ieder in het onze. Hoor ons, voor heel uw kerk, voor de gereformeerde bond. Laat die tot zegen zijn in het midden van onze gemeenten en in het midden van de kerk. Hoor ons gebed in Christus naam, uit genade. Amen. Wel thuis.